Hi, leuk dat je luistert naar de Krachtige Vrouwen podcast. Mijn naam is Isabel en ik neem je graag mee in de wonderwereld van het vrouw zijn. We bespreken in deze podcast daarom ook onderwerpen die ons allemaal aangaan. Van vrouwelijke energie, mindset en zelfliefde, tot de menstruele cyclus, het vrouwelijke geslachtsorgaan en alles wat daarbij komt kijken. Ik hoop dat je het leuk vindt en mocht je geen enkele aflevering willen missen, abonneer je dan even via Spotify of iTunes. Ja, onwijs leuk dat je er weer bent. Dit is alweer aflevering 3 van de Krachtige Vrouw de podcast. En in deze aflevering heb ik Lianne Blaquière te gast. Lianne is mijn eetstoornis-coach geweest en we hebben een heel lang, maar heel mooi en waardevol gesprek over zelfliefde, zelfacceptatie en eetstoornissen. Lianne vertelt over haar persoonlijke ervaringen. Ik vertel over mijn persoonlijke ervaringen en samen hebben we het over zelfliefde en hoe je eigenlijk je eetstoornis kan overwinnen en ermee om kan gaan. En hoe belangrijk het is dat er meer awareness gecreëerd kan worden over dit onderwerp. Dus ik hoop dat je deze lange podcast uit wilt zitten. Geloof me, hij is waardevol. En ik hoop dat je ervan geniet. Dus enjoy!
Hallo.
Hi.
Yes. Top dit. Hoor je me goed?
Hoor je mij goed?
Ja, zeker.
Oké, top. Ik jou ook.
Fijn.
Nou, dan gaan we beginnen. Wat leuk dat je er bent. De gast zal zijn in de podcast.
Super leuk dat je me hebt uitgenodigd.
Ja. Ben je zenuwachtig voor het opnemen?
Nee, ik vind het alleen maar heel erg leuk. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gesprek gaat. Ja, gaat lopen. Aangezien we altijd natuurlijk best wel een leuk gesprek hebben gehad van mij. Dus ik ben benieuwd.
Nou, first things first. Wat betekent een krachtige vrouw zijn voor jou? Of hoe definieer jij een krachtige vrouw?
Nou, ik vind ten eerste dat iedereen die krachtige vrouw, of elke vrouw die krachtige vrouw in zich heeft. En ik denk dat dat naar buiten komt op het moment dat jij jezelf in de spiegel aankijkt. En vindt dat je er goed uitziet. En vol zelfvertrouwen in die spiegel kan kijken. Dat je je kwetsbaar durft op te stellen. En je moedig bent. Sterk in je schoenen staat. En ja, eigenlijk heel veel zelfliefde hebt. Ik vind dat echt een krachtige vrouw.
Mooi. Ja, vind ik ook, ik ben het helemaal met je eens.
Voel jij je op dit moment een krachtige vrouw?
Ja, op dit moment wel echt. Mooi. Ik heb mijn mindere tijden gehad. Mm-hmm. Maar op dit moment heb ik wel het idee dat ik voor zover het kan de krachtigste versie van mezelf ben.
Bijzonder. Dat is wel echt mooi, hè?
Ja, het is echt heel erg mooi.
En wat is dan, ik ga ook vraag stellen. Maar wat is dan voor jou het verschil tussen de krachtige vrouw die je nu bent en de vrouw die je dan misschien een jaar geleden was?
Zal ik die vraag dadelijk beantwoorden? Dan ga ik je eerst heel even introduceren. Of dan mag je jezelf eerst even introduceren. Dan weet iedereen wie je bent.
En waarom ik deze vraag stel. Zou ik dat even doen? Zou ik mezelf even introduceren?
Ja, want ik heb je in de intro al een klein beetje geïntroduceerd. Maar het is wel leuk als je zelf nog even iets over jezelf vertelt.
Nou, ik ben Lianne Blaquière. Ik ben 24 jaar. En ik coach voornamelijk vrouwen met een eetstoornis. Maar ook vrouwen die sterk in hun schoenen willen staan. En die echt een krachtige vrouw willen worden. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ik woon in Amsterdam. Ik heb een boek geschreven.
Ja, daar gaan we het zo over hebben.
Wat grappig dat ik dat soms gewoon vergeet. En dat is vorig jaar uitgekomen. En daarna schrijf ik nog steeds heel veel. En wil ik graag weer een boek schrijven. Dat is ook echt mijn passie.
Ja,
dat is het.
Nou, ik zal aan de luisteraars ook nog even kort vertellen. Want zoals sommigen weten is Lianne mijn eetstoornis coach geweest. En nog een heel klein beetje, want ik kan er altijd appen als het nodig is.
Zeker.
En ik wilde haar heel graag uitnodigen hier in de podcast, omdat ze natuurlijk onwijs veel weet over zelfliefde, acceptatie, eetstoornis, eetstoornis awareness, et cetera. En daar gaan we het in deze podcast dan ook over hebben. En ik heb al gehoord dat Lianne er heel veel zin in heeft.
Zeker.
Dus die vraag die je mij net stelde, die gaan we later even beantwoorden, want volgens mij komt die nog terug.
Oké, top.
Ik heb natuurlijk een aantal vragen die ik Lianne sowieso wil stellen. Maar ik wil eerst even met je boek beginnen, want je hebt vorig jaar dus je boek geschreven.
Ja.
Een nieuw begin, een persoonlijke reis naar zelfliefde.
Ja. Ja,
vertelde je net al iets over. En je zei er ook al iets over, maar dit was echt een droom die uitkwam, of niet?
Ja, klopt. Ja, ik wist, toen ik als klein meisje wist ik al dat ik ooit een boek wilde gaan schrijven. Ik schreef vroeger al van die kleine boekjes waar eigenlijk, het was gewoon een verhaal wat helemaal nergens op sloeg. Weet je wel?
Dat herken ik, dat deed ik ook.
Zo leuk. En toevallig heb ik die laatst nog even doorgenomen. Dat is echt heel schattig. En ja, in mijn herstel van mijn eetstoornis heb ik heel veel geschreven. Dat was echt mijn manier van therapie. Dat werkte heel goed voor mij. En alles wat ik heb opgeschreven heb ik eigenlijk gebundeld in dit boek. En
oh,
mijn
stuk
was eigenlijk ook om andere mensen te inspireren dat je überhaupt je eetstoornis kan overwinnen. En ja, dat, in mijn ogen kon ik dat niet beter doen dan delen met wat alles wat mij heeft geholpen in een versie van een boek.
Ja.
Dus dat is echt een droom, ja.
Ja, en je hebt natuurlijk zelf een inspirerend verhaal, want je bent ervaringsdeskundige. Oftewel, dat betekent dat jij zelf dus eetstoornis hebt gehad. En je deelt dit verhaal in je boek. Hoe was het eigenlijk om, het opschrijven was voor jouw therapie, vertel je net, maar hoe was het om dit te delen? Vond je dat eng? Of?
Het wel eng. Het voelt heel kwetsbaar. Mm-hmm. Maar zoals ik net ook al vertelde, dat ik dat ook heel voelde ik dat ook als heel krachtig,
mm-hmm.
eigenlijk. Want als je je kwetsbaar opstelt, ja, kan je daaruit ook heel veel kracht voelen en ontwikkelen, eigenlijk.
Mm-hmm.
En ik zie ook altijd. Ja?
Nee hoor, dan verder.
Ik zie dat ook altijd als het meest helpende als iemand anders zich kwetsbaar opstelt.
Ja. Ik wilde vragen of het voor jou ook een beetje voelde. Want dit herken ik. Op het moment dat ik bijvoorbeeld op mijn blog deelde dat waar ik mee struggelde. Mm-hmm. Voelde het alsof van, oké, nu is de wereld in een soort van ook een last van mijn schouders. Niet per se. Ja. Maar wel, oké, en nu is er weer een hoofdstuk afgesloten of kan ik weer verder? Of voelde dat voor jou ook zo?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, wel een klein beetje nu je het zegt. Ik heb daar nooit echt zo over nagedacht. Mm-hmm. Maar het is inderdaad wel een soort van hoofdstuk wat ik nu naar buiten heb gebracht en wat ik dan ook daardoor kan afsluiten.
Ja, mooi is dat, hè? Kracht omschrijven.
Heel
en delen.
Ja. En delen, ja. En door te delen met andere mensen, ja, dan kunnen zij zich ook kwetsbaar opstellen tegenover mij. En dat is heel bijzonder. En dat creëert ontzettend veel mogelijkheden ook.
Ja, maar dat is mooi, want je gebruikt het boek nu bij jouw coaching natuurlijk.
Ja, klopt.
Dus
iedereen
leest jouw verhaal.
Ja. Ja, dus daarom leren ze mij als persoon ook heel goed kennen en wat ik heb meegemaakt. En ik denk ook dat heel veel mensen dan de realisatie krijgen van ja, hoe diep je ook in de shit zit. Je kan er echt sterker uitkomen.
Ja, precies. Ah, mooi. Echt heel mooi. Het thema in het boek is vooral zelfliefde en zelfacceptatie.
Ja.
Wanneer denk jij dat je op een punt bent dat je jezelf volledig accepteert? Hoe was dat voor jou? Of waar denk je dat dat het algemeen zit?
Ik denk dat als jij vol met een ontspannen en hoe zeg je dat gevoel? Ja, liefelijk gevoel klinkt eigenlijk een beetje zo meer. Maar ja, naar jezelf in de spiegel kan kijken. Dat je echt denkt, yeah, you go girl.
Ziet ja,
er goed
precies.
Uit. En dat je dan ook, hè, want ik vond het ook echt heel erg moeilijk om bijvoorbeeld mezelf te laten zien aan de buitenwereld. Dus ik vond het zelfs moeilijk om de deur uit te stappen.
Mm-hmm.
En als je merkt dat je de deur uitstapt en gewoon zin hebt om jezelf te laten zien en zin hebt om over jezelf te praten ook, dan op een positieve manier, ja, dan merk je echt van, ik heb echt die zelfliefde, ik accepteer mezelf.
Lekker in je
En
vel.
precies, en dat je ook dat ook zonder moeite tegen jezelf kan zeggen van, wow, Lian, je doet het goed. Of, yo, Jip, you're looking great, weet je wel.
Ja,
Ik
precies.
denk, ik denk, hoe heb jij dat ervaren eigenlijk?
Bij mij kwam een soort van kant over me heen. En ik ben, ja, je kent me, ik ben natuurlijk zo'n ontzettende piekeraar. Dat is heel leuk, want wij kunnen praten, want jij kent al mijn demonen, Lian.
Ik ken al jouw
Je kent
demonen.
me.
Zeker,
Maar voor mij was het die kalmte die over me heen kwam. Dat, ik denk, volgens mij heb je dat zelfs nog tegen mij gezegd toen een van de laatste keren dat ik bij jou was. Dat je zei van je straalt echt kalmte uit. Ik ben heel hyped van mezelf, dat wel. Maar in mijn hoofd een stuk rustiger. Dus ondanks dat ik heel veel energie heb en heel hyperactief kan zijn, straal ik alsnog die rust uit. En die rust die voel ik ook in heel mijn lijf. En dat is zeg maar.
Heel mooi.
Waardoor ik merkte dat ik mezelf echt wel meer omarmde en accepteerde.
Ja, ik denk dat je meer ook rust in jezelf hebt gevonden.
Ja.
Het is ook inderdaad een rust die je in jezelf vindt, omdat je gewoon in de kern weet, ik ben oké. Okay. En dat
Ja, en niet
geeft je
meer
zoveel rust.
24/7, alleen maar dat stemmetje in je hoofd zit met oh, misschien dit, misschien dat. Oh, straks ziet iemand dit. Of hoe denkt zij over mij? Of hoe denkt. Ja, dat 24/7, dat die stem in je hoofd,
Ja,
dat
sluit
verdwijnt
je.
een beetje. Tuurlijk is
Ja.
die er af en toe nog, maar dat is zo nu en dan op een moment dat je even denkt, oh, waar kwam die stem nou weer vandaan?
Ja. Dat is ook niet gek. Ik
Nee.
denk ook dat dat iedereen dat heeft. Dat heb ik ook wel eens. Ik kan ook heel onzeker zijn. Ik denk, oh my god, ik heb nu net dit online gegooid. Oh, wat zou iedereen wel niet denken? En dan is het gelijk weer, oeps, Lian, wat dacht je nu net? En wil je dat denken? En helpt het jou als jij dit denkt?
Ja, dat
Dus
is
je
het ding.
leert er eigenlijk ook mee omgaan. En je leert het ook, je leert er bewust van worden. En dan daaruit.
Herkennen.
Ja, precies.
Dat is mooi, ja. Hoe heb jij zelf, je vertelt het natuurlijk een beetje in het boek, maar hoe heb jij zelf de stappen gemaakt naar zelfliefde?
Ja, dat is inderdaad wat in mijn boek, wat
Ja.
ik voornamelijk beschrijf, is eerst bewustwording creëren van hoe praat ik tegen mezelf. En wat zeg ik, of wat wordt er door dat stemmetje tegen mij gezegd? En dus dat eerst, daar eens bewust van worden. En daaruit kun je bij jezelf gaan afvragen, werkt dat? Helpt het om geluk te creëren voor mezelf en zelfliefde? En dat is dan vaak natuurlijk nee. En dan kun je kijken van, hoe kan ik die gedachte ombuigen naar eerst de gedachte die ik wel kan geloven? Hè? Dus we willen niet gelijk gaan van, ik vind mezelf lelijk, maar ik vind mezelf echt ontzettend prachtig. Kleine stapjes zetten van ik vind mezelf lelijk, van naar ik ben goed zoals ik ben. En dan stapje voor stapje dat uitbouwen naar liever voor jezelf zijn. En dat daardoor creëer je ook zelfliefde.
Ja. Dat vond ik ook wel mooi, dat je in jouw boek schrijft over op het moment dat je voor jezelf gaat zorgen, ga je ook meer zelfliefde creëren. Want het is natuurlijk, als jij negatief over jezelf praat, dan heb je ook geen zin om jezelf te verzorgen. Of dan doe je niet echt aan self-care.
Nee,
Juist op het
zeker
moment
niet.
dat je voor jezelf gaat zorgen, dan creëer je zeg maar ja, die liefde voor je lichaam.
Ja,
Ja,
en ook het
heel mooi dat
respect
je daar
ook
ook
voor je
over
lichaam.
praat.
Ja, en het is inderdaad, het hangt allemaal samen ook. Als jij continu je lijf maar afwijst, dan creëer je zoveel negativiteit wat je daar creëert, wat je gewoon eigenlijk de hele dag meeneemt. En dan
Ja.
zit je ook op een heel laag energieniveau en dan voel je je ook moe en heb je nergens zin in en ben je de hele tijd meh.
Ja,
Dus
heel erg meh.
meh.
Ja, weet je wat ik ook tof vind aan jouw boek? Want het gaat natuurlijk over jouw persoonlijk verhaal met je eetstoornis. Maar specifiek praten over eten, dat doe je niet erin. Misschien wel in jouw persoonlijke verhaal, maar niet in de tips die je geeft. Het is niet zo van, oh, als je behoefte hebt aan dit en dit te eten. Wat ik in sommige boeken die hierover gaan wel vaak lees.
Ja, klopt.
Dat doe je niet. En heb je dit expres zo gedaan?
Ja, zeker. Ja, want een eetstoornis gaat niet over eten. Mijn eetstoornis ging niet over het eten specifiek. Het ging over de struggle die ik met mezelf had. En mijn onzekerheid. En ook mijn verleden wat niet altijd even leuk was. Of mijn gezinssituatie wat niet altijd even fijn was. De manier om... Ja, het was voor mij een soort van copingsmechanisme om met pijn, verdriet en boosheid om te gaan.
Yeah,
en ik moest eerst die pijn, verdriet, boosheid over... Ja, over alles eigenlijk oplossen voordat ik ook echt bezig kon gaan met goed voor mezelf zorgen. En goed voor jezelf zorgen is dan natuurlijk ook eten. Dus een eetstoornis gaat niet over eten. En dat is natuurlijk wel wat tegenwoordig heel vaak wordt gedacht. Je wordt gelijk op een weegschaal gezet en nou, je moet of afvallen of aankomen. En zodra je dat hebt behaald, dan is je eetstoornis weg.
Yeah.
Maar nee, zo werkt het niet.
Dat vind ik ook zo'n bizarre manier van ermee omgaan eigenlijk.
Ja.
Als je dat hoort of leest. Tuurlijk. Kijk, ik begrijp het heel erg als je in een levensbedreigende situatie zit. En je moet aankomen.
Ja.
Tuurlijk, dan moet er gegeten worden. Anders kom je niet aan. Dat is logisch. Maar als je het echt wil oplossen. Dan moet je natuurlijk van die oppervlakte af. En moet je de diepte in. Net zoals ik met jou heb gedaan. We hebben eigenlijk maar... 5 sessies gedaan. Nou, ik ben 5 sessies keihard erin gedoken, want ik dacht, ik ben er klaar mee. Maar ja, ja. Dan moet je wel door emotionele shit heen gaan.
Rollercoaster.
En bizar is dat zelfs met die, voor mij was het natuurlijk ook wel bizar snel, maar het komt omdat ik ook echt helemaal klaar mee was en ik ook klaar was om een volgende stap te zetten. Maar het is bizar dat inderdaad, dat je dan zelf ook ineens merkt. Dat had ik na, denk ik, de derde sessie bij ons. Na die derde sessie merkte ik zelf dat die emoties hetgeen was waardoor ik ging eten. En dan vervolgens weer ging compenseren. En dat toen ik daar al een hele hoop van, zeg maar, achter me had gelaten, bij jou thuis had gelaten.
Dat ik heb ik allemaal niet... opgehoopt in mijn huis.
Ja, alles dat is bij jou opgeslagen.
Ja.
Dat ik gewoon ineens niet meer 24/7 aan eten aan denken was. Dat ik zo al na de derde sessie al dacht van zo, het heeft inderdaad echt niks met het eten zelf te maken. Ja.
Nee, bizar is dat dan. Ja. Wel heel mooi ook, want je zegt zelf ook van, ik was er helemaal klaar mee. En dat is ook een van de, van de meest krachtige dingen die je kan voelen en kan denken op het moment dat je echt wilt herstellen van en er echt van af wilt. Want je kan het nog heel graag willen, maar als je ook nog een klein beetje toch wel comfortabel voelt om erin te blijven hangen, dan kan je naar een psycholoog gaan of kan je naar mij komen. Maar ja, het is natuurlijk wel iets waar je zelf echt van af wilt. En echt thuis ook mee aan de slag
gaat. Dat is ook wel het ding ermee natuurlijk. Want heel veel mensen vragen. Ik heb ook een aantal vragen van bijvoorbeeld volgers van mij gehad. En de vraag die ik het meest heb gekregen is. Kan iedereen van een eetstoornis afkomen? Ik denk persoonlijk ja. Maar het heeft wel te maken met wat jij zegt. Je moet er ook wel zelf... echt aan willen werken en er echt van af willen. Want als jij ook maar een beetje in de comfort wil blijven hangen. Want dat is comfortabel en dat is niet eng. Het is heel eng om je demonen te trotseren, zeg maar. Hartstikke eng. Hallo, ik denk dat na onze tweede sessie was. Dat ik je vertelde dat ik een week lang alleen maar aan het janken was.
Ik dacht, vergeet dat nooit weer.
Ik dacht, een week,
je kwam ook bij me aan. Je was helemaal uitgeleefd. Ik heb alleen maar gehuild.
Ik werd helemaal gek op dat moment. Ik dacht op dat moment echt...
Wat gebeurt?
Ik had alleen maar pinches en was alleen maar aan het huilen. En dat kwam natuurlijk ook omdat Kevin een week weg was. Alleen thuis was. En toen dacht ik op dat moment ook van... Ik kom hier nooit uit. En toen die week eruit was... Toen leefde ik helemaal op.
Dat was echt zo bizar hoe groot verschil dat was.
Ja.
Ja, en dat is zeg maar terugkomt op de vraag van kan iedereen herstellen? Ik geloof ook dat iedereen kan herstellen. Maar je moet het wel echt zelf willen en je moet er ook in gaan geloven. En goede hulp. Want sommige mensen denken, ja, ik kan het wel alleen. Nou, dat kan je niet.
Nee.
Dat kan je gewoon echt niet. En dat is ook oké. Je mag ook accepteren dat je dat niet kunt. Want we zijn hier toch een beetje op de wereld om elkaar te helpen. Zo zie ik dat.
Ja.
En je mag die hulp dus ook aanvaarden. En ja, je moet die motivatie, interne motivatie moet je hebben. En die moet je niet extern gaan zoeken. En het is gewoon keihard werken.
Ja.
En ik zie ook vaak, en dat heb ik zelf ook ondervonden, dat het in het begin dat jij gaat beginnen dus met herstellen, of begint met heel erg naar jezelf kijken en erin duiken, dat het eerst gewoon even erger wordt. Want het komt zoveel op je afwaaien en er moet zoveel emotie moet eruit.
Ja, en dat resulteert
Het
ook in
wordt ook
stress.
even
Ja.
erger. Precies, het is stress, het is nieuw, je hebt geen idee wat de fuck er nou
De
gebeurt.
controle raakt kwijt.
Ja, je hebt het gevoel dat de controle echt compleet kwijtraakt. Terwijl je, het is eigenlijk voor ons als mens, is het onszelf voor de gek houden als we controle denken te hebben. Want wij kunnen nooit controle hebben.
Nee, precies.
En ja, dus inderdaad, het wordt eerst altijd wel erger voordat het dan op een gegeven moment ga je dan ook realiseren van ja, nou, dit is gewoon klaar. Dit past niet bij mij. Ja. En je vertelde ook over die comfortzone. En dat vind ik altijd wel bijzonder, dat heel veel mensen ook denken, vooral met een eetstoornis of depressie, of dat je altijd dat je niet meer naar het huis uit durft te komen, dat je comfortzone is. Maar eigenlijk is het meest oncomfortabele zone waar je in kan zitten.
Ja.
Want je wordt er niet gelukkig van.
Nee, dat is waar.
En dat
Maar voor
brengt je helemaal niet.
Gevoel is het je comfortzone.
Ja,
je weet niet
precies.
beter of
Ja.
zo.
Je weet niet beter, nee.
En daar wil je dan natuurlijk aan vasthouden, dat is het ding.
Het voelt veilig, ja. Ja.
Hey, ik heb uiteraard nog een vraagje voor je.
Ja.
Wanneer was voor jou... Je hebt natuurlijk dagelijks met mensen met eetstoornissen te maken op dit moment. Wanneer dacht jij van,
ja,
ik wil heel graag andere mensen met deze struggles helpen?
Het grappige is dat ik, toen ik voor het eerst bij mijn psycholoog zat voor mijn eetstoornis, toen vroeg ze aan mij, Lian, wat is jouw grootste doel? En het eerste wat ik zei, zonder ook echt na te denken, was ik wil andere mensen inspireren. Met het feit dat je eetstoornis kan overwinnen. En toen keek ze me aan en zei, ja, maar Lian, je hebt je eigen eetstoornis niet overwonnen. Ik zei, ja, maar dat ga ik wel doen.
Wat een
ik ga
psycholoog ook om te zeggen, ja, maar je hebt hem zelf nog niet. Ja, en?
Precies, ja, ik dacht echt, wat wil jij nou? Dat ga ik toch gewoon
Wordt
doen.
Wordt gelijk
je
droom
gewoon hier.
De grond in. Doei.
Ja, ja, zoveel negativiteit. Bizar, hè? Zo bizar. Ja.
Wel mooi dat je dat toen eigenlijk al wist.
Ja, ik voelde dat zo erg in mezelf. Dat ik gewoon dacht, ja, ik ga dat gewoon allemaal, ik ga dat
Top.
Gewoon doen. Hoe dan ook. Ja.
Misschien is het ook wel goed om voor de luisteraar een beetje uit te leggen wat verschillende soorten eetstoornissen er zijn. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten, maar je hebt een aantal die het meest bekend zijn.
Ja.
Misschien wil jij dat eventje uitleggen. Gewoon
ja,
kort door de bocht, hoor.
Ja, zeker. Even kort door de bocht. Ik ben ten eerste niet echt van leven voor een eetstoornis. Want dat is best wel killing, want dan ga je daarna ook naar gedragen. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel de grote lijnen, heb je natuurlijk anorexia.
Ja.
En anorexia is dat je jezelf compleet uithongert.
Ja.
En dus eigenlijk niet meer eet, niet meer wilt eten. Maar je ziet jezelf dik in de spiegel, terwijl je... Vaak heb je heel erg ondergewicht.
Ja, vertekend zelfbeeld.
Vertekend zelfbeeld, ja. En natuurlijk sociale situaties vermijden. En dan heb je bulimia. Bulimia is dat je wel eet, maar dus compenseert door of over te geven of flexietabletten te gebruiken.
Ja, wat
daarbij
ik
komt
bij
het ook...
bulimia altijd heel apart vind, is dat mensen altijd denken dat het alleen is als je overgeeft na het eten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet, want je hebt wat je net zegt, laxeermiddelen ook. Maar ook het extreem sporten valt daaronder, toch?
Sporten.
Ja, dus dat is maar het
groepje
waar je mij een soort van onder zou kunnen plaatsen, als je dat per se zou willen labelen. Omdat ik dan heel veel at en dan ging ik daarna uitrekenen wat ik moest doen om het ook weer kwijt te raken.
Ja. Ja, dus inderdaad, het is echt niet alleen vochtig. Het
Nee.
is inderdaad ook, ja, het is gewoon de compensatiedrang. Dus de bewegingsdrang past daar ook bij. Wat ook weer bij anorexia past. Bij anorexia heb je ook echt vaak
Ja.
bewegingsdrang, want je wilt zoveel mogelijk verbranden, zoveel mogelijk moet eraf. En bij bulimia komt dan ook natuurlijk de eetbuien
Ja.
erbij. En dan heb je ook nog binge eating disorder. En dan ben je eigenlijk heel erg aan het bingen. Dus echt alleen maar aan het vreten zonder
Ja.
compenseren. Ja, dus dan eigenlijk, dat zijn eigenlijk wel de drie, ja, meest voorkomende in grote lijnen de
Ja, en soms is het
eetstoornissen.
ook een combinatie van natuurlijk.
Ja, je hebt eigenlijk nooit één
Nee.
eetstoornis. Want ik begon met anorexia en toen liep het over in bulimia. Dus ja, het loopt altijd een beetje over.
Ja.
Ja.
Denk jij dat het tegenwoordig, je hoort er nu veel meer over. Ik denk tevens omdat er meer open over wordt gesproken, bijvoorbeeld op social media. Maar denk je ook dat het huidige social media klimaat ook weer een trigger is voor heel veel
Ja.
mensen om om een eetstoornis te ontwikkelen?
Nou, het is natuurlijk, het begint altijd bij jezelf. En je kan nooit de social media de schuld geven, maar het is wel een grote trigger. Ja, ik hoor dat van heel veel mensen die bij mij op de bank zitten of waarmee ik een gesprek aan ga, waarin ze zichzelf vergelijken met die ene chick op Instagram die alleen maar gezond eet en heel erg dun is en een mooi lichaam heeft. En dat heb ik niet. Of hoe kan zij zo'n dun en mooi en prachtig lijf hebben, zo'n geweldig leven terwijl ik hier zit? En hoe kan zij dat eten en zo dun zijn en ik ben gelijk dik? Weet je wel, dat soort dingen. Het wordt heel veel vergeleken. Ja.
Ja, dat is natuurlijk meer nu we allemaal non-stop op ons telefoontje zitten.
Ja, en ook echt jonge meiden. Echt meiden van 11 jaar die een eigen telefoon hebben, 12. En die dan al die meiden volgen. En ja, dat zien als de standaard van leven. En dat is wel echt een grote valkuil.
Ja, dat is verschrikkelijk. En niet alleen daarvoor,
Ja.
je merkt het ook met burn-outs en depressies.
Ja,
Omdat iedereen
zeker.
denkt, oh, zij hebben het perfecte leven, maar uiteindelijk niet zien wat er achter de schermen eigenlijk gebeurt. En je
Nee,
weet wat ik
klopt.
gisteren trouwens leerde, dat je gewoon in Rusland heb je een fotoservice,
Ja.
waarbij je een fotoshoot van 3 uur kunt regelen, waarin je dus 3 uur lang foto's in een privéjet maakt, die gewoon op de grond staat. En dan gebruiken mensen die foto's om te doen alsof ze champagne drinken in hun
Oh
privéjet
nee.
en zo.
Oh, wat erg.
Kun je even nagaan?
Dat is...
Hier een voorbeeld van hoe fake social media kan zijn.
Oh, typisch
En het wordt
ook.
dus ook echt, het
Oh.
bedrijf loopt super goed. Dus er wordt super veel gebruikt.
Oh mijn god, dat mensen daar ook gaan
Echt,
investeren en dat. Oh my god. Ja, precies. Dat is echt. Je kan alles maken op social
ja,
media.
bizar.
Dat is zo bizar. Het is echt zo bizar. Maar ja, het is voor. Ja, voor de realiteit is het gewoon, ja, killing.
Ja, maar echt.
Ja.
Nou, ik ga eventjes terug naar jou, want ik wil graag een stukje over jouw persoonlijke verhaal eigenlijk delen of daarover hebben. Want je
Ja.
vertelde net zelf, je hebt anorexia en bulimia gehad.
Ja.
Kun jij een beetje vertellen hoe die periode in jouw leven was? Hoe het misschien is ontstaan? Hoe je er weer overheen bent gekomen?
Drie vragen in
Ja,
één.
3 vragen. Vertel!
Nou, hoe lang heb je? Nee. Hoe het is ontstaan, laten we daar eens mee beginnen. Ik was van mezelf eigenlijk altijd een onzeker meisje. Ik denk dat dat ook is gevormd door dat mijn broer ADD en ADHD heeft en mijn vader ook. Dus zij stonden altijd op de voorgrond. En ik voelde me altijd heel erg comfortabel om op de achtergrond te staan. Maar daarbij kwam dan natuurlijk ook dat ik als klein meisje daardoor ook voor mijn gevoel weinig aandacht kreeg. En ja, als kind heb je gewoon die liefde en die aandacht nodig. En voor mijn gevoel kreeg ik die toen niet. Maar ja, ik probeerde daar gewoon mee, ja, gewoon voor mezelf mee om te gaan. En ik was vroeger ook altijd al een beetje iets dikker, of ja, dikker, iets chubbier dan de meeste vriendinnen die ik had. En ik werd daar ook mee gepest, dus ik werd uitgescholden voor dikzak. En voor een gevoelig meisje is dat gewoon best wel pijnlijk.
Kinderen zijn cru.
Ja,
Ongelooflijk.
dat is echt niet normaal. En ja, toen werd me gewoon allemaal te veel ook. met een opleiding die ik deed toen schoonspecialist en moest heel veel stage lopen. En die stage was echt heel naar. Waren echt hele nare vrouwen. Ja, dat werd me gewoon allemaal te veel. En ik weet nog dat ik op de basisschool al bezig was met afvallen. En dat ik toen opeens aandacht kreeg van jongens. Die echt zeiden van, oh, wat zie jij er goed uit? En toen dacht ik, dus als ik afval, word ik sociaal
Aandacht.
geaccepteerd en krijg ik aandacht. En toen kwam eigenlijk de periode van feesten en veel drinken. En daar ging ik in mee. Maar ik had altijd het gevoel dat ik dat niet was. En dat ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. En ik wist niet wat er aan de hand was. En dat resulteerde zich erin dat ik, ja, me ging focussen op eten of niet eten. Heel veel sporten. Ja, dat ging van kwaad tot erg. Op een gegeven moment had ik zelf gewoon niet meer door wat er eigenlijk aan de hand was. En ik weet niet, volgens mij was ik toen 15 jaar, 16 jaar. En toen zat het echt op het dieptepunt. Ik kon niet meer. Mijn lichaam, ja, dat gaf bijna op. En mijn moeder had ook al 2 keer laxeertabletten gevonden op mijn kamer. En die zei op een gegeven moment, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik hiermee om moet gaan. Maar we moeten hier iets mee doen. Toen zijn we 2 keer naar de huisarts gegaan. En de huisarts, die zei gewoon, die zette me op de weegschaal en zei, ja, meisje, je moet maar gewoon iets meer gaan eten. Dan komt het wel weer goed. En
Oh,
toen keek ik
God.
mijn moeder aan en ik zo van, maar mam, ik durf niet te eten, ik wil niet eten. En zei de huisarts gewoon, ja, nou ja, hè, gewoon naar binnen proppen. Het was zo raar, het was zo bizar. En mijn moeder die zat daar ook echt zo van, ja, nou, dat kan niet. Dit is iets al anders. En toen kwam ik eens achter, mijn moeder vroeger ook anorexie heeft gehad.
Oh, echt.
En
Wow.
ja, dus zij herkennen zoveel in mij. Van wat zij vroeger had gehad. En toen, ja, toen op een gegeven moment, toen had mijn vader heel erg gepusht bij een GGZ-instelling in Almere. En wij wonen in Friesland, dus dat was 1,5 uur rijden. En ja, toen ben ik daar in behandeling gegaan. En het was nou niet echt de meest aan te raden behandeling. Want ik kwam daar aan en toen werd mij verteld dat het ongeveer 7 jaar duurt voordat je een eetstoornis kan overwinnen.
Oh, nou.
En vaak kom je er helemaal niet vanaf. En toen zat ik daar en zei ik, ja, wat doe ik hier dan, in
Dat is toch
godsnaam?
niet echt een
Nope,
positieve
nee.
benadering, hè? Nee. Verschrikkelijk.
Dus ja, toen zijn we dat gesprek aangegaan. En toen ben ik daar gewoon in behandeling gegaan. Ik had eigenlijk niet echt ik had gewoon niet echt een keuze. Die keuze werd mij niet voorgelegd. Ik ging naar mijn behandeling en ik deed er eigenlijk helemaal niks mee. En ik kreeg een eetlijst. En ik struggelde daar gewoon heel erg mee. Omdat ik kreeg een eetlijst met roze koekoek erop. Dat ik echt dacht, maar die lust ik helemaal niet. Weet je wel? Dus er werd helemaal niet naar mij geluisterd. Ik werd niet gehoord voor mijn gevoel.
Dat zegt.
En toen werd ik zo depressief. Werd ik zo depressief. Omdat het werd me gewoon allemaal te veel. En net zoals wat ik net ook vertelde. In het begin wordt het gewoon veel erger. Omdat je dan echt bewust wordt van wat je eigenlijk continu tegen jezelf zegt, of wat die eetstoornis continu tegen jou zegt, wat heel erg pijnlijk is en heel hard en heel negatief. En toen zat, ja, ik zat gewoon in een hele negatieve flow. Ik had geen vriendinnen meer, die hadden me echt allemaal in de steek gelaten. Ik had geen school meer, want ik mocht niet meer naar school. En toen op een gegeven moment was ik er zo doorheen dat ik mezelf in een badkamer opsloot en dacht, ja, ik ga een einde aan maken aan mijn leven. Ik had een mes gepakt, ik wilde mijn pols doorsnijden.
Oh
En ik
my
was
God.
zo in paniek en ik zag mezelf in de spiegel en ik keek mezelf in de spiegel aan en dacht ik, ja, Lian, dit is eigenlijk ook niet wat je wilt, toch? Je wilt eigenlijk gewoon leven. En weet je nog wat je tegen je psycholoog zei? Je wilde andere meiden helpen. En kijk nu wat je zelf doet. En toen ben ik de badkamer uitgelopen. Toen heb ik gesprek gehad met mijn ouders. Met de psycholoog erbij. Waarin mijn vader zei van, joh, ik trek mijn handen van haar af. Ik zet haar buiten op straat neer met een koffertje. En ze moet het zelf maar uitvinden. Of uitzoeken. Want
Wow.
dit is niet meer waar. Ik kan dit gewoon niet meer aanzien. Of we stoppen haar in een kliniek. En toen dacht ik, nope. We gaan niet de kliniek in, want daar wordt het alleen maar erger. Dat was heel veel negativiteit. Toen heb ik de afspraak gemaakt met mijn ouders en mijn psycholoog dat ik mijn eigen behandelplan ging schrijven. En dat ik mezelf een schop om de kont ging geven en ging vreten voor het leven. En aan mijn emotionele, ja, gewoon aan mijn zelfontwikkeling ging werken. Dat heb ik toen gedaan en dat staat allemaal in mijn boek.
Oh, mooi. Heftig, heftig verhaal ook. Maar wel heel, ja,
Ja.
ik vind het echt super krachtig hoe je hier, ja, hoe je jezelf ook, zeg maar, eruit hebt getrokken uiteindelijk. En
Ja,
nu
dat is.
hiermee al die andere meiden helpt.
Ja, en dat is ook gewoon die onderliggende motivatie natuurlijk, dat ik andere mensen wilde helpen. En uiteindelijk moet je het ook wel zelf doen. En het is zoveel meer waardevol natuurlijk als je iemand naast je hebt staan. Want ik sta nooit tegenover iemand, ik sta naast iemand die precies weet wat je doormaakt. Want ik weet nog van een psycholoog, zij begreep mij niet. En dat creëert zoveel weerstand.
Ja. Nee, dus, ik merkte dat bij jou ook meteen toen ik de eerste keer al bij jou was. Het creëert omdat... Ja, sowieso wist ik al van tevoren dat je natuurlijk dit zelf ook doorgelopen was. Ik kende je verhaal verder niet helemaal. Maar het creëert zo al zo'n veilige omgeving. Omdat je weet dat je wel tegenover iemand zit. Naast iemand zit.
Ja.
Waarvan je weet dat zij waarschijnlijk een hele hoop gedachten die je hebt herkend. Weet waar je doorheen gaat. Dat was voor mij... al gelijk een hele veilige zone, waardoor ik ook niet bang was om, natuurlijk wel een beetje bang, maar niet bang was om zeg maar echt dingen te delen die ik met nog nooit iemand had gedeeld. Of emoties de vrije loop te laten gaan. Nou, het had de eerste 2 keer wel wat pushen nodig.
Ja.
Maar uiteindelijk kwam het er wel allemaal uit bij jou, terwijl ik normaal, nou ja, normaal wilde ik niet aan iemand zwak te laten zien. Of,
Ja, en dat is ook omdat ik zie jou, weet je wel. En ik weet precies wat je meemaakt. En dat is, ja, dat is ook heel erg waardevol. En vooral als jij, zeg maar, jijzelf ook al zegt van... Ik vond het heel erg moeilijk om mijn emoties te laten gaan. En bij jou is die blokkade eigenlijk heel snel opgeheven.
Ja.
En dat is echt heel bijzonder. En het is ook wel logisch dat op het moment dat jij zo... Je bent gewoon niet gewend en je was het niet gewend om je emotie te tonen. Te voelen. En dat is dan nieuw. En dat is dan eng. En dan blokkeer je. En dan komt het helemaal niet. Ja. En jouw manier om daarmee om te gaan was natuurlijk gewoon om te eten.
Ja.
Bizar.
Dat was... dat voelde... comfortabel. Dat was mijn... hoe heet het?
Uitlaatklep misschien ook wel, hè?
Ja, uitlaatklep. En tevens ook mijn troost, zeg maar. Troost eten.
Ja.
Ja. Nou, echt super, super nice dat je je verhaal hier wilt delen.
Ja, het is alleen maar waardevol, denk ik.
Ja.
Ik zeg ook altijd dat ik het niet voor niks heb meegemaakt. Ik geloof wel echt dat ik dat meegemaakt om andere mensen te inspireren en te helpen. Ja.
Ja, zo denk ik ook altijd over alles, hoor.
Ja.
Zeg maar de positieve kant ervan bekijken.
Ja, precies, ja. Ja, dan hoor je jezelf nu praten toch?
Ja.
Een jaar geleden was het volgens mij wel een beetje anders. Het is echt zo leuk. Ja.
Nee, maar dat is inderdaad... Ja, maar natuurlijk, als je er middenin zit, dan denk je alleen maar... Waarom? En waarom kan ik niet gewoon net als andere meiden of mensen gewoon normaal zijn en dit niet hebben? En nu denk ik van, ja, nou ja, het was schijnbaar ergens goed voor.
Nou, ik denk ook wel dat je jezelf kan beamen. Dat je er veel krachtiger uit bent gekomen. En dat je ook wel erachter bent gekomen waar je nou echt gelukkig van wordt.
Ja, dat is zeker.
Nou
waar.
Echt je heeft doel zoveel... is.
Ja, ja. Het heeft zoveel positieve dingen eigenlijk gebracht.
Ja, ja.
Nou ben ik ook wel heel dankbaar voor dat ik niet zo ongelooflijk diep erin heb gezeten. Dat het bijvoorbeeld levensbedreigend is geweest of whatever. Daar kan ik natuurlijk ook heel dankbaar voor zijn.
Ja.
Maar aan de andere kant, dit is ook een puntje waarvan ik zelf ook altijd dacht voordat ik bij jou kwam. Het woord eetstoornis is vond ik altijd behoorlijk zwaar.
En ja.
Dat wat ik net vertelde, dat ik altijd dacht van ja, maar er zijn vrouwen die bijvoorbeeld anorexia hebben. Of mannen natuurlijk. En die vechten voor hun leven, dus misschien moet ik me gewoon niet aanstellen. En ik heb geen hulp nodig, want zo erg is het niet. Of is het wel erg genoeg om hulp te... vragen. Dat was wel een vraag die heel vaak bij mij opkwam voordat ik echt hulp vroeg.
Ja,
en ik denk dat dat voor heel veel meiden ook misschien wel een dingetje is waarom ze geen hulp zoeken. Omdat ze denken, stel je niet aan, er zijn vrouwen die het veel erger hebben. Ik ben dankbaar dat ik het niet heb gehad, maar dat was ook wel een vraag wat me ook wel weer tegenhield om eraan te werken.
Ja, en dit hoor ik. Ja, zeker. Ja, ik voel mezelf ook nooit erg genoeg. Maar eigenlijk niemand die ik heb gesproken of niemand die bij mij een aanvraag aan of een aanvraag voor coaching aanvraagt, dat is een goede zin, die vindt zichzelf erg genoeg. Er is altijd wel weer iemand erger en niemand, eigenlijk bijna niemand die zichzelf of de eetstoornis serieus neemt in het begin. Zelfs de meiden die in het ziekenhuis liggen niet, want het is, er is altijd wel weer iemand erger.
Wow,
en dat is inderdaad de bizarre mindfuck van de eetstoornis, dat het is nooit erg genoeg en je bent nooit goed genoeg en je eetstoornis
zelfs
wil dat
niet
jij
op
de
het
beste
negatieve
wordt.
vlak, inderdaad. Je bent zelfs
Ja,
niet goed genoeg op het negatieve vlak.
ja, klopt. Ja,
Ja.
ja. En natuurlijk, het beeld wat wordt geschetst, vooral op social media en al die documentaires die je over eetstoornissen ziet op tv, schetsen eigenlijk het hele erge beeld van de eetstoornis.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk ook voor de kijkcijfers.
Mm-hmm.
Maar dat is niet. De meeste mensen die struggelen met eten en met zichzelf, heel erg ondergewicht of overgewicht. Want op het moment dat jij jezelf niet recht in de spiegel aan durft te kijken omdat je je lichaam niet mooi genoeg vindt, of dat je zelf en denkt, ja, hallo, er kan nog wel iets af. Of je struggelt überhaupt met eten, of je hebt regeltjes over voeding, je mag dit niet eten, je mag dat niet eten, je mag alleen in het weekend iets lekkers eten, dat soort dingen. Dat wil zeggen dat er een relatie met jezelf en voeding niet lekker gaat.
Ja.
En dat wil zeggen dat je daar hulp bij kan gebruiken. Dus het gaat niet om je hebt, of je extreem onder- of overgewicht hebt. Het gaat niet om dat je in het ziekenhuis hebt gelegen of niet. Het gaat om jou. En als jij merkt, ik struggle met iets, dan mag je daar ook hulp bij vragen.
Ja,
Het is alleen maar heel erg stoer en krachtig dat jij jezelf kwetsbaar durft op te stellen en uit kan spreken, er gaat gewoon iets niet lekker. Ik weet niet wat het is, maar ik merk dat in de relatie tot mezelf en tot voeding er iets gewoon niet lekker gaat. En daar wil ik vanaf. Ik wil weer lekker in mijn vel zitten.
Ja, precies. Ja, dat vind ik. Dat heb ik natuurlijk ook geleerd. Maar dat is wel iets inderdaad wat. Bijvoorbeeld als nu iemand luistert en die denkt: ja, maar het is niet erg genoeg. Op het moment dat jij merkt: ik heb hier last van. En
Ja.
het leven leidt hieronder. Maakt niet
Precies,
uit of het
ja.
minimaal of maximaal is.
Ja.
Je mag hulp zoeken. You're allowed
Ja.
to.
Ja.
Je mag jezelf. Ik kan in het Engels woorden denken: allowen. Toestemming geven om.
Allouwen.
Allowen. Om die hulp voor jezelf te zoeken.
Ja. Ja. Ja, en dat, dan kom je natuurlijk ook weer bij het stukje van vergelijken met iemand anders.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook echt wat waar ik heel veel gesprekken over voer. Van ja, maar die heeft dit en die heeft zus en die heeft zo en ik heb alleen maar dit. En ja, het is een kleine slachtofferrol waar je dan in vast komt te zitten. Maar het vergelijken met iemand anders is ook zo, zo killing.
Ja, yeah, zo so
Want het gaat
toxic
toch om
gewoon.
jou? Ja, het is echt toxic. Ja, zeker. Want het gaat om jou. Het
Ja.
gaat niet om die andere persoon.
Nee, precies.
En ja, je kan maar blijven janken eigenlijk dat jij niet hebt wat iemand anders heeft. Maar dat is toch prachtig, want je hebt gewoon jezelf.
Ja,
En
en
je kan dingen creëren voor jezelf.
Wat we vaak ook vergeten is dat de andere mensen weer op die manier naar ons kijken.
Ja,
Want wij
precies.
hebben ook weer onze andere krachten, onze andere dingen in het
Ja.
leven, ander werk, andere pluspunten en
Ja,
whatever. Maar die
zeker.
vergeten we dan. Die
Ja.
gooien we ergens onder een stoel
Zeker.
en
Ja.
onder een
Ja.
tafel. Ik weet niet hoe je dat zegt. En die vergeten we, want we zien alleen nog maar de pluspunten van iemand anders. Terwijl,
Ja.
zoals ik ooit ergens heb gedeeld op Instagram, want dat had ik in een quote gelezen: someone else's beauty. Ik weet even niet meer hoe ik het moet zeggen. Ik doe het in Nederlands. Iemand anders hun
Ja.
schoonheid betekent niet dat je zelf geen schoonheid hebt.
Nee, klopt.
Nee, en dat vergeten we heel vaak.
Ja,
Ja.
We zijn alleen maar bezig met wat iemand anders wel heeft gedaan en ja, en jij dan niet. Maar
Precies.
kijk eens naar wat jij wel allemaal hebt gedaan. En kijk eens wat voor prachtpersoon jij je bent. Op het moment dat jij je meer gaat focussen op jezelf, kan je ook zoveel meer bereiken.
Ja, echt waar.
Ja.
Hey, zijn er op dit moment nog struggles waar jij mee te maken hebt? Waarvan je soms denkt, dit komt nog uit die periode, of dit komt voort uit de negatieve gedachten die uiteindelijk in mijn eetstoornis hebben geleid. Jongens, ik kan niet praten vandaag. Fijne podcast. Maar je begrijpt me, denk ik.
Dit is wat er heel vaak gebeurt als wij gesprekken voeren. Maar ik weet niet echt. Nou, vooral, ik zeg maar, qua eten heb ik helemaal geen struggles. Ik kan alles eten wat ik wil en ik heb daar echt vrijheid in gecreëerd. En ik begrijp ook voor luisteraars die nu struggelen met een eetstoornis en denken, ja, hallo, geloof ik niks van. Dat dacht ik ook.
Dat dacht ik ook.
Maar het kan echt. Ja, ik dacht echt dat ik dan voor de gek werd gehouden. Maar ik kan nu echt met 100% eerlijkheid zeggen. En je weet dat ik altijd eerlijk ben. Dat kan echt. Dus qua eten helemaal niet. Ik heb nog wel soms onzekerheid over, nou ja, voornamelijk over nu mijn bedrijf. Dat ik mezelf echt op de kaart probeer te zetten. En dat ik echt dan soms wel bij mezelf kan afvragen, oh, doe ik het wel goed genoeg? Ben ik een goed ben ik een goede coach? Dat vraag ik dan mezelf wel af.
Ja,
dus die onzekerheid kan ik echt wel hebben.
Toch dat stukje weer, dat we ons af en toe afvragen, is het allemaal wel goed genoeg? Ja, dat herken ik hoor.
Ja, en dat is, dat is echt natuurlijk echt van vroeger. En ik kan mezelf dan ook wel natuurlijk weer terugroepen en denken, nee Lilian, kijk wat de fuck je allemaal hebt bereikt. En je doet het super goed. En het is echt helemaal oké. Maar dat komt nog wel eens een kop opsteken. Ja, zeker.
Het is ook niet gek.
Nee.
Met
nee,
alles wat je dagelijks, waar je dagelijks mee doodgegooid wordt, dat resulteert natuurlijk wel eens in een onzekerheid. Dat is heel menselijk.
Ja, precies. En dat is ook, want heel veel meiden vragen ook aan mij, ja, maar jij bent dus nooit meer onzeker en jouw leven is echt fantastisch volgens mij. En dan kijk ik ze aan en denk van, ja, lieverd, ik heb ook liefdesverdriet en ik heb ook struggles. Ik ben dus ook nog steeds onzeker over de dingen die ik doe. Maar dat is helemaal oké. En dat mag je omarmen. En daar mag je bij, zeg maar, je kan altijd weer teruggaan naar jezelf. En in de kern vind ik mezelf echt een heel leuk persoon. En houd ik heel veel van mezelf. En ben ik heel erg gelukkig. Dus daar val ik dan altijd weer op terug. Als ik onzeker ben. Of als iets mij pijn doet. Dan kan ik altijd weer teruggaan naar mezelf. En ik heb mezelf zo fundamenteel sterk gemaakt. Waardoor ik ook heel snel daar weer overheen kan stappen. Dat is het verschil.
Ja, dat is voor mij het verschil ook. Natuurlijk is het voor mij nog niet heel lang geleden dat ik alles, zeg maar, heb verwerkt. En ik ben ook echt nog wel dingen aan het verwerken. En als ik in een negatieve vibe zit of me ergens niet op mijn gemak voel, dan zijn dat wel de eerste gedachten die opkomen zijn negatief. Maar wat ik wel echt geleerd heb in die periode met jou, en wat ik je toen ook vertelde, dat ik heel veel podcasts aan het luisteren was over hoe ons brein werkt en zo. Hoe je negatieve gedachten kan omzetten. Dat is wel iets wat ik echt heel veel gebruik als dat gebeurt. Dat ik wel in één keer als ik iets negatiefs denk, kan denken, ho, stop, positief benaderen.
Ja, hoe kan ik dit positief benaderen?
Precies. Ja. Zeker. En zeker niet, en inderdaad niet het stukje van, ja, ik denk 100% van de tijd positief. Nee, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, life happens, jongens.
Het leven is soms fijn. Ja, en dat is oké. En als je dat omarmt en daar rust in kan vinden. En weten van, nou, morgen is weer een nieuwe dag. En dan zien we het dan wel weer. Dus dat is ook, denk ik, een stukje dat die rust vinden. Wat je ook al in het begin zei. Van, ik heb die rust in mezelf wel nu steeds meer gevonden. Dat is zo waardevol. Want als je die rust in jezelf hebt. Ja, kun je daar ook gewoon veel ontspannender mee omgaan. Met pijn en verdriet en boosheid.
Ja, dat is echt.
En niet altijd alles bij jezelf zoeken.
Nee, precies.
Dat is het ook. Heel veel mensen zoeken heel veel. Op het moment dat iemand arrogant reageert of boos reageert, gaat het gelijk aan zichzelf twijfelen. Terwijl het gewoon vaak iets is wat waar die ander mee struggelt. Of waar die ander even. Soms heeft iemand anders gewoon een kutdag. Ja,
ja, zeker waar. Niet alles op jezelf betrekken, inderdaad.
Precies.
Hey, nu we het toch over dat positieve hebben. Laatst. Was dat de eerste week van maart dat jij met Kenza die campagne deed? De eerste week van maart, geloof ik. Tweede.
Ja, volgens mij de eerste week.
Het was in ieder geval Eating Disorder Awareness Week. En toen heb je samen met Kenza ook een hele inspirerende vrouw trouwens. Een
Ja.
campagne bedacht om eetstoornissen positief in het licht te zetten. Waar kwam dit idee vandaan?
Dat was, ja, eigenlijk is dat heel duidelijk was dat opeens. Ik heb best wel veel contact met Kenza, want ik had haar een keer een berichtje gestuurd of zij mijn boek wilde lezen of dat ze dat leuk vond. Ik volg haar een tijdje op Instagram. Ik vind haar echt heel inspirerend. Ze is zo open op social media en dat vind ik zo mooi.
Op Instagram heet Strong Like a Fighter, als iemand haar wil zoeken.
Ja, ja. Echt doen. Ze is echt heel inspirerend. Ja. En toen kwam ik erachter dat die Eating Disorder Awareness Week was. Mm-hmm. Maar eigenlijk helemaal, dat kon het nergens vinden in Nederland. Echt alleen maar in Amerika, wat ik heel erg jammer vond. Mm-hmm. En toen stuurde ik Kenza een bericht van, joh, zullen we samen iets doen? En toen ben ik even bij langs gegaan. En toen zeiden we echt allebei in koor van, we moeten meer positiviteit creëren rondom eetstoornissen. Ja. Want het beeld wat, wat gecreëerd wordt op social media tegenwoordig is zo negatief. Alleen de ergste verhalen worden gedeeld. Alleen de heftige momenten. De pijn, het verdriet, alle negatieve rondom. Ja, precies. En we missen gewoon dat stukje positiviteit. Want je leert zo ontzettend veel in die tijd. En je wordt er zo veel sterker van. En dat wilden we dus laten zien eigenlijk aan de buitenwereld. Van, yo, het is niet alleen maar kut. Dus ja.
Ja, zoals we net al zeiden. Van je houdt er ook heel veel positieve dingen aan over.
Ja, een stukje zeker.
Positiviteit ervan inzien. En als je meer...
Ja.
deelt van, dit heb ik geleerd van mijn eetstoornis en dit heb ik geleerd toen ik begon te delen en hulp zocht, dat mensen dan denken, zo, ik kan ook iets positiefs leren als ik hulp zoek of erover praat.
Ja, en ik mag er ook over praten.
Ja.
En ik mag mezelf ook laten zien en ik mag dus ook de eetstoornis positief benaderen.
Ja. Ja, mooi is dat.
Want uit een negatieve flow kan je nooit die eetstoornis overwinnen.
Nee, precies. En hoe meer mensen erover praten, hoe minder het taboe wordt natuurlijk.
Ja,
ja.
Ja, zeker. Ja. Dat taboe doorbreken inderdaad. Ja.
Heel tof. Voordat ik naar de vragen van mijn volgers ga, heb ik nog één vraag voor jou. Want dit vond ik eigenlijk wel een leuke vraag, had ik bedacht. Heb je nog bepaald eten dat jou herinnert aan jouw periode met je eetstoornis? Iets wat jij bijvoorbeeld toen echt absoluut niet wilde eten of en nu wel of... iets wat jou triggerde in een binge?
Ik denk... Ik was altijd heel... Als ik dan bijvoorbeeld chocoladerozijntjes at, ging ik echt bingen.
Wow,
dat is echt grappig. Ik heb die trouwens al heel lang vergeten. Maar dat was echt zo grappig. Die hadden wij vroeger thuis altijd. En ik was er zo... Ja, ik kon daar echt 2 zakken van eten. Ik was er zo verslaafd aan eigenlijk. Dus dat triggerde mij echt in een binge. En ik bedenk me nu ook dat ik nooit avocado durfde te eten. En ik eet nu echt elke dag avocado. Dus dat ook wel... Nou, überhaupt gewoon. Ik vond pasta eng om te eten. Pizza eng om te eten. En dat eet ik nu ook elke week.
Ja.
Dus en vetten. Ik vond het heel erg eng om vetten te eten.
Ja, grappig.
Ja.
Oh, terwijl je lijf die zo nodig heeft voor je hormonen.
Oh, maar echt. Pas op het moment dat ik echt veel vet ging eten, kwamen mijn hormonen weer beter in balans.
Ja. Grappig.
En jij?
Voor mij was het... even denken. Ik weet wat het is, maar ik weet nog niet of ik wraps... Ik had zeg maar die tortilla wraps met pindakaas en
graan. Dat weet ik nog.
En kaneel.
Ja.
En soms, als ik geen wraps in huis had, dan ging ik brood roosteren en had ik het daarop. Dat was voor mij echt een ding. Als ik wilde bingen en ik had niks in huis, dan at ik me daar echt ziek aan.
Oh ja.
En ik eet het nu ook elke dag. Maar dan zeg maar, eet ik 2 crackers of 3 crackers met dat. En dan
is het, echt
is, het, is, het, is het zeg maar mijn lunch.
Ja.
En dan is het goed. En dan ga ik daarna lekker gewoon door met werken. En dan is het niet meer zo van, ik moet er nog 6 eten. Of ik moet er nog... Ja, dat is wel
echt... Ik wil meer. Ja,
ja
nu dat is ook als die onrust die je dan hebt, hè?
Ja, terwijl als ik nu ook s'avonds zin heb in iets zoets en ik heb niks in huis, dan pak ik gewoon 1 cracker of 1 wrapje daarmee.
Ja.
En, Maar in plaats van dat ik dan doorsla, heb ik dat dus niet meer. Maar dat is wel elke keer als
Fijn.
ik heb dat in het begin ook heel erg gemeden. Toen ik net bij jou was geweest, toen ben ik natuurlijk 2,5 maand in Frankrijk geweest. En daar
Ja.
heb ik dat dus absoluut niet gegeten. Omdat ik wist dat dat voor mij
Je
een
tweede was.
moeilijk iets
Ja.
was om te eten. En pas eigenlijk sinds ik hier ben,
Ja.
in januari, ben ik het weer gaan eten. Omdat ik een soort van had van, nee, dat gebeurt niet meer.
Ja.
Ja.
Ja, ik snap wat je. Ja, dat gewoon dat als je het even vermijdt en even uit je systeem haalt,
Ja.
dat je dan ook weer ja, die rust kan creëren en dan sterker kan worden, zodat je het op een gegeven moment wel weer kan eten met het zelfvertrouwen van ja, ik ga het toch niet meer bingen.
Ja, precies.
Ja.
Dan denk ik dat het nu tijd is om de vragen van die mijn volgers hebben gesteld,
Ja,
even
leuk.
na te lopen. Ik heb namelijk gisteren, ja, ook echt gewoon last minute. Gisteren dacht ik in één keer, hey, misschien is het leuk om vragen van aan mijn volgers te vragen of zij vragen voor jou hebben. En ik kreeg er best wel veel ingestuurd.
Oh.
Maar sommige hebben we ook al wel behandeld hoor, hierin. Dus
Oké.
ik ga ze even eruit halen. Ik heb ze hier voor me. Ja, hier heb ik een eerste. En dit meisje, ik hou ook iedereen anoniem, want het kunnen ook wat gevoelige vragen zijn.
Ja.
Hoe stop je obsessieve gedachten met betrekking tot sporten en negatieve gedachten met betrekking tot zelfbeeld? En dit wordt natuurlijk uitgebreid in jouw boek verteld, hoe je daarmee om bent gegaan. Maar misschien heb je een tip, een korte tip ervoor al zelf.
Ja, ik denk dat je even heel goed aan jezelf, ja, gewoon eerlijk naar jezelf moet gaan zijn. Dat is de eerste stap. En bewust worden van hoe denk ik over sporten. En ook over eten, toch? Ja.
Sporten en negatief zelfbeeld.
Negatief zelfbeeld.
Ja.
Ja, en ja, dat is sowieso gelinkt aan elkaar. Weet je,
Ja.
het sporten en het negatief zelfbeeld. Dus ik zou. Ja, ik kan je alleen maar aanraden om hier eigenlijk een coach bij te vragen.
Ja.
Want dit gaat dieper dan het sport en het negatief zelfbeeld. Ik denk dat het negatieve zelfbeeld ergens vandaan komt en dat je dat mag gaan ondervinden. Waar komt het vandaan dat ik zo ja, negatief naar mezelf kijk? En het sporten is denk ik een manier om daarmee om te gaan.
Ja, precies. Dit herken ik. Dit was ik. Deze
Ja.
vraag was gewoon ik, hoe ik erin stond. En ja,
Ja.
ik heb dus deze lieve coach die hier in de podcast is gevraagd om mij te helpen.
Ja.
Ik denk ook dat, ja, want als je een coach omarmt,
Ja.
hoe zeg je dat, in je
Insluit.
leven roept, ja,
Ja.
dan kan diegene inderdaad met jou gaan uitzoeken waar het vandaan komt en je ook helpen met manieren hoe
Hoe
je
je eruit
negatieve
kan
gedachten kan
komen.
opzetten, ja.
Ja. En dat sporten ook kan loslaten en daar vrijheid in kan voelen. Dat het geen moeten wordt, maar dat je daar gewoon zin in hebt. Dus soms helpt het ook om gewoon even sporten te vermijden. Gewoon even
Ja.
niet te gaan en continu bij jezelf af te vragen, heb ik echt zin? Of moet ik van mezelf? En als je moet van jezelf, dat begint dan weer eerlijk naar jezelf zijn, dan gewoon even niet doen. Gewoon
Precies.
niet gaan.
Ik heb nog een hele goede tip. Koop Lianne haar boek.
Ja, koop een nieuw begin. Begin daarmee.
Nee, maar echt. Jongens, echt. ik had de volgende vraag. Hoe ga je om met eetbuien en dat onrustgevoel? Ja.
Ik denk dat jij die ook heel goed kan beantwoorden.
Hoe ga je om met eetbuien en dat onrustgevoel? Ja, het zijn natuurlijk allemaal. Ik denk dat een hele hoop van deze vragen eigenlijk uiteindelijk een veel
Ja.
dieper probleem hebben.
Ja.
Want eetbuien komen weer voort uit negatieve gedachten. Jezelf afwijzen. Op het moment dat je dan
Ja.
eten pakt, jezelf weer afwijzen. Want je bent boos dat je eten pakt. Je
Ja.
bent boos dat je eraan toegeeft, aan die cravings. En dat onrustige gevoel blijft zo. Je zit in een negatieve spiraal. Ook hier gaat het weer om ja, gaan dealen met wat eronder zit, die negatieve gedachten. En hoe het komt dat je op die emoties reageert door net het pakken van eten. Zo, dat was ook geen goede Nederlandse zin, maar.
Maar ik denk dat iedereen zo. Ja, precies wat je zegt, inderdaad. Bewust worden van wat je tegen jezelf zegt. En hoe je over jezelf denkt. En dat onrustige gevoel, hoe kan het dat? Ja, waar komt dat onrustige gevoel vandaan? Waar voel je dat in je lijf? En ga eens even naar dat stukje van je lijf toe. En wat wil het onrustige gevoel zeggen? Hè?
Ja.
Wat heeft dat nodig? Want, en denk eens even goed na, op het moment dat je gaat vreten. Misschien ben je een uurtje aan het vreten. En daarna voel je je nog 10 keer meer onrustiger volgens mij. Dus wat wil je? Wil je rustig worden? Of wil je een korte termijn oplossing?
Weet je wat trouwens ook hielp bij mij?
Ja.
Dit bedenk ik me nu ineens. Toen ik net begon met coaching, toen leerde jij mij dat het oké is als jij grijpt naar eten. Als je tegen jezelf zegt.
Ja, het is oké. Ja.
Op het moment dat ik merkte dat ik eten pakte, eerst had ik natuurlijk, ja, ik had het wel door, maar ik was er minder bewust mee bezig.
Ja.
Toen ik net met jou begon en ik nog niet ervan af was of er goed mee om kon gaan, toen pakte ik de eerste keer nadat wij 1 of 2 sessies hadden gehad, pakte ik eten. En omdat ik dus heel erg die urge had om te bingen. En toen, op het moment dat ik eten pakte, hoorde ik jou gewoon in mijn hoofd zeggen, het is oké.
Ja.
Het is oké dat je dit nu pakt. Het is oké om dit te eten. En op het moment dat ik tegen mezelf zei, weet je wat? Het is oké dat ik dit nu wil eten. Werd mijn binge minder dan die daarvoor was.
Ja.
Want daarvoor was het, ik wil bingen, ik pak eten. En dan werd ik boos op mezelf omdat ik ging bingen. En dan werd het erger.
Ja.
Maar omdat ik tegen mezelf zei, nee, weet je wat? Het is goed. Prima, pak dit maar. Dit mag je van jezelf.
Ja.
Dan stopte ik ook na, nou ja, een half pak in plaats van dat ik 2 pakken had, snap je?
Ja. Ja, het is ook, het gaat ook om het feit dat je jezelf toestemming geeft,
ja,
überhaupt om te eten. En toestemming geeft om, ja, voor jezelf te zorgen en lief voor jezelf te zijn. Want dan creëer je juist een hogere energie. En als je in die negatieve energie blijft zitten, ja, dan kom je nergens. Dan vind je jezelf alleen maar in die spiraal en dan ga je alleen maar downward, zeg maar, naar steeds harder voor jezelf zijn, jezelf afwijzen voor wat je hebt gedaan. Als je jezelf afwijst, ga je maar door, want je hebt het toch al verpest. En wat ik me ook nog... Ik wilde nog iets zeggen.
Ja, sorry, ik onderbrak je net.
Ja, nee, maar niet uit. Maar wat ik me nog kan herinneren... Ik kom er even niet op. Misschien kom ik er zo op.
Ja, misschien kom je er zo op.
Ja, dat was ook wel een goede. Even uit het moment stappen, dat wilde ik zeggen. Stap even uit het moment. Dus ga even naar buiten. Doe even wandelen.
Oh, dat hielp bij mij ook, ja.
Ja, ga even lekker een douche nemen. Doe even iets anders. Probeer echt je gedachten te verzetten.
Ja,
even niet met eten bezig zijn. Of probeer hem niet met die winst bezig te zijn. En wat ook heel vaak gebeurt, is dat heel veel mensen aangeven, ja, ik houd al rekening. Of dat die duidelijkheid creëer ik dan. Van, je houdt er al rekening mee dat je gaat bingen.
Oh, die herken ik. Dit gesprek hebben wij gehad.
Ja, klopt. En dat bedenk ik me nu. Hè? Dat jij inderdaad ook al rekening hield met het feit, ja, ik ben bang om te bingen. En ik houd er al rekening mee dat ik ga bingen. Dus ik ga overdag vrij weinig eten. Want ik ben bang dat ik in de avond alweer ga bingen. Ja, schat, dan gebeurt het ook. Want je houdt er al rekening mee.
Tuurlijk gebeurt dat dan, want je hebt honger.
Je hebt honger, je lichaam denkt, oh, ik wil eten, ik wil eten. En dan kan je niet meer stoppen.
Nee, precies.
En als je ergens angst voor hebt, dan komt dat vaak ook uit. Het is ook een soort van law of attraction, toch? Dat,
ja,
dat je
zeker
denkt, gebeurt. Dus ja, eigenlijk is het gewoon compleet elimineren van die gedachte dat binge überhaupt nog in je leven mag zijn. Dat je dat nog accepteert. Ja. Ja, en daarbij ook weer, net zoals wat we net ook zeiden, van ja, lieverd, je kan het niet altijd alleen, dus je mag hierbij ook hulp vragen.
Ja, precies.
Ja.
Mooi. Mooi antwoord. Mooie antwoorden hebben we.
Ja, volgens mij ook.
We gaan naar
de volgende. Wel fijn dat we dat ook van onszelf kunnen zeggen.
Ja. Hoe leer je om niet afhankelijk te zijn van een ander als het gaat om liefde? Zelfliefde.
Goeie vraag. Ja, zelfliefde.
Hoe gaat om, zelfliefde wordt er eigenlijk gevraagd.
Ja, nou, daarbij ook weer. Lees mijn boek. probeer bij jezelf na te denken van... voor wie ben ik op deze wereld? En met wie moet ik eigenlijk altijd leven? En dan is het antwoord eigenlijk altijd jezelf.
Ja.
Jij bent hier voor jezelf. En op het moment dat jij niet van jezelf houdt... en probeert continu de liefde van iemand anders probeert te ontvangen... Dat gaat op een gegeven moment niet meer.
Nee,
Ja, want het
precies.
begint altijd bij jezelf, hoe cliché dat ook klinkt. Maar liefde en zelfliefde, of liefde, überhaupt liefde begint altijd bij jezelf. En dat is de mooiste liefde die je eigenlijk kan ontvangen.
Vind ik mooi. Ik vind het mooi hoe je het zegt. Ik heb dan ook nog een tip. Ik ben begonnen met zelfliefde creëren door het lezen van Verslaafd aan Liefde van Jan Geurts.
Ja, goede tip.
Dat is
ja.
een heel goed boek
heel
om
goed boek. Ja.
te starten en te leren waar bepaalde gedachten en zelfafwijzingen vandaan komen. En waardoor het dus komt dat wij niet echt veel zelfliefde hebben. Dus dat is al een dikke tip.
Ja, die pak ik er zo nu en dan ook bij. Het is echt een heel fijn boek. Ja, zeker. Ja, en ja, het zeg je ook inderdaad zelfafwijzing. Dus ik denk ook dat je bewust kan worden van hoe spreek ik tegen mezelf? En hoe spreek ik over mezelf naar andere mensen toe? Doe ik dat vol lof en liefde en naar mezelf toe? Of is het echt veel afwijzing? Ja.
En
En
vaak kom
afhankelijk.
je er in het begin achter dat je jezelf veel vaker afwijst dan dat je het doorhebt.
Ja, zeker. Ja. Dus het gaat allemaal weer om die bewustwording creëren. Ja.
Hier heb ik de vraag, hoe groot is de kans dat je herstelt van een eetstoornis? En is het voor iedereen mogelijk om er overheen te komen? Nou, die hebben we al beantwoord eigenlijk.
Ja.
Want wij doen allebei ja.
Ja,
kan.
Het is zeker mogelijk.
Er overheen komen, ja.
En ja, hoe groot de kans is, niks is te meten.
Nee. Nee, dit is zo persoonlijk.
Ja. Ja. Ja, dus dat is natuurlijk, we leven in best wel een meetbare maatschappij, dus we willen alles meten. Maar ja, de dingen die het meeste te doen zijn niet te meten. En dit kan je ook niet meten. En moet je ook niet willen, want dan leg je jezelf alleen maar een periode op, of een tijd op, dat je moet kunnen herstellen. Terwijl ja, de een doet
Hetzelfde
het
als
er.
die psycholoog bij jou deed.
Ja, precies.
Dat is heel negatief.
Heel veel
Dan ga je
negativiteit.
Zelf denken en dan zit ik in die aantal procenten die niet lukt.
Ja, ja, zeker. Ja, en dan ja, de wil om dan te vechten voor herstel wordt dan vaak de grond ingeduwd.
Ja, maar het is wel, zoals we al eerder zeiden hierin, mogelijk
kan,
voor
zeker.
iedereen als je echt bereid bent om door alle shit heen te gaan.
Ja, ja zeker. Ja. En bereid bent ook om los te laten en uit je comfortzone te stappen. Ja,
Ik heb
eigenlijk bereid is om gelukkig te zijn.
Ja.
Ja.
Ik heb hier echt een hele mooie vraag voor jou. Deze kan ik niet beantwoorden, maar jij wel. Wanneer weet je of de GGZ niet helpt?
Waardoor je dat weet of waarom?
Wanneer?
Zeker.
Wanneer weet
Wanneer?
je dat de GGZ niet helpt?
Oh, ja.
Dus waarschijnlijk is
Oeh.
dit meisje zit in behandeling daar.
Ja, denk ik ook, ja.
En heeft het idee dat het niet helpt?
Ja, ik denk al dat zij al zelf het antwoord weet.
Ja,
Dat het eigenlijk
denk ik
niet
ook.
helpt. Maar een soort van bevestiging wil. Wanneer je dat niet weet, is denk ik als er alleen maar wordt gefocust op je gewicht. En je niet het gevoel hebt dat je serieus wordt genomen. En dat er echt naar je wordt geluisterd. Ja, en ja, als je al heel lang in behandeling bent. Ik vind heel lang, vind ik al een half jaar. En er gewoon geen vooruitgang is. En je continu van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ik heb 3 keer een nieuwe psycholoog gekregen. Dat ik denk, ja, je wilt een band opbouwen met iemand waar je echt compleet comfortabel voelt. Ja, en het is ook gewoon je eigen gevoel. Wees eerlijk naar jezelf.
Ja, en
Helpt dit
haar
mij?
gevoel
Kom ik
eigenlijk al
hieruit?
zegt dat het niet
Ja,
werkt. Want te luisteren naar je
precies.
intuïtie. Als je nu al
Ja.
denkt, ja, ik heb niet het idee dat het helpt, dan
Ja.
zegt je gevoel denk ik al wat er aan de hand
Toch.
is.
Ja, zeker. En kijk dan eens naar andere opties. Dat zou ik je aanraden. Ja, en uiteindelijk ben jij degene die de keuze maakt wat voor hulp je aanvaardt. Weet je wel, het is natuurlijk voor ons in Nederland heel erg normaal dat we naar een GGZ-instelling gaan. Maar ja, als het een aansluiting is, dan doe je jezelf alleen maar tekort als je daarin meegaat.
Ja, precies.
Ja.
Tevens, dat had ik. Ik kon zeg maar natuurlijk naar de dokter. Want je hebt een doorverwijzing nodig naar de GGZ, of niet?
Ja, klopt,
Ja.
van een huisarts. Ja,
Ik had
klopt.
niet eens zin om bijvoorbeeld naar de dokter te gaan om een stempel op mij te laten drukken.
Ja, snap ik.
Want
Ja.
ik dacht ook, hij gaat zeggen, er is niks gezond gewicht. En
ja.
beetje zoals jouw huisarts zei, ja, je moet gewoon meer eten.
Zeggen. Ja.
En mij zou het dan zijn van, nee, er is niks aan de hand, want je hebt een gezond gewicht. Dus ja, vaak denken ze pas dat je een eetstoornis hebt als jij ondergewicht of overgewicht hebt.
Ja.
En dat had ik niet. Dus ik had ook geen zin om daarheen te gaan en dan te gaan uit te gaan leggen wat er precies aan de hand is aan iemand waarvan ik van tevoren eigenlijk al wist, ik ken mijn huisarts, dat die het toch niet zou begrijpen. Dus ik ben eigenlijk rechtstreeks gaan zoeken naar een coach. Het kan bij jou.
Hey.
Beste keuze ever.
Yay, zo lief. Ja, dus, precies. Ja. En het verschil tussen coach en psycholoog is misschien ook wel leuk om uit te leggen.
Ja.
De psycholoog die legt heel veel dingen voor en die praat voornamelijk. En die, die zegt voornamelijk wat je moet gaan doen.
Mm-hmm.
En die werkt echt vanuit het boekje natuurlijk.
Yeah.
En een coach stelt vragen en laat het antwoord uit jou komen. En ja,
dat is heel irritant.
Laat jou echt heel erg... heel irritant is het. Nou, dankjewel.
Nee, niet per se irritant, maar meer...
Moeilijk. Kost wel energie, denk ik.
Ja, ja, dat want ook. Maar wel het beste.
Ja, zeker. Want jij bent degene die antwoord geeft. En jij bent ook degene eigenlijk die dan jezelf herstelt.
Ja.
Door goed na te denken. En door... hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, snap je wat ik bedoel?
Ja, ik weet wat je bedoelt. Je bedoelt te zeggen, met je vindt de antwoorden in jezelf.
Precies.
En omdat je ze in jezelf voelt, is het makkelijker... En toegankelijker om ook een oplossing te zoeken.
Ja, precies. Bij jou dat. Past. Ja, wat bij jou past. En ook dat het antwoord altijd al in jou heeft gezeten. En daar, als jij zelf iets creëert of zelf een antwoord weet, geeft het je ook heel veel kracht. Geeft het je ook een soort van onderbuikgevoel van ja, ik kan het wel gewoon. En het zit gewoon in mij. En daaruit is de verandering is gewoon zoveel krachtiger en sterker.
Ik wil ook niet weten hoe vaak ik tegen jou heb gezegd... Ja, dat is een goede vraag.
Nee, daar zeg je wat.
Mag ik daar later op terugkomen?
Ja, precies dat. Ja, daar moet ik even over nadenken.
Ja. De volgende vraag. Hoe heb je weer een gezonde relatie met eten opgebouwd? Deze is echt direct aan jou gevraagd.
Oké. Hoe ik dat heb gedaan is... ik denk door een gezonde relatie met mezelf op te bouwen.
Ja.
En door niet te veel waarde te hechten aan eten eigenlijk ook. En eten
dat
is...
ook niet, ja.
Ja, precies. Want eten is eigenlijk natuurlijk... We hebben eten nodig om te kunnen leven. Om te kunnen overleven. En mijn eerste overtuiging is... Ik wil leven. Dus dan moet ik eten. En dan wil ik ook eten. Dat wil ik aan mezelf geven. En ik hou van mezelf. En ik ben goed genoeg. En al die overtuigingen. Dat kun je niet denken. En dat kun je niet echt geloven. Als je ook niet goed voor jezelf zorgt. Goed voor jezelf zorgen is gewoon goed eten. Voldoende eten. Gezond eten. Maar ook gewoon soms shit eten. Want dat hoort er ook bij. En dat doe ik ook elke dag. En de waarde. Ja, in het wat ik al net ook al zei. Niet te veel waarde hechten aan eten.
Precies.
Het is zo zonde als je continu met eten bezig bent. Want er zijn 10.000 andere dingen waar je mee bezig kan zijn. Wat veel leuker is. Toch?
Ja, maar echt. We vergeten hoe mooi de wereld is, jongens.
Precies.
Door alleen maar 24/7 te focussen op eten.
Ja, eten en trainen. Ja. Eten, bewegen, alles. Ja.
Maar echt.
Ja, en ja, wat zit erachter? Hè? Bij diegene die de vraag stuurt ook van... Waarom zou je continu maar met eten bezig zijn? Wat wil je niet voelen? Wat wil je niet zien? Wat wil je niet onder ogen komen?
Ja, precies. Weer doorvragen aan jezelf eigenlijk.
Ja, ja. Ja, want als je op het moment ook... Wat we wel meer hebben besproken in deze podcast... is de rust in jezelf vinden. Op het moment dat je die rust in jezelf vindt... dan heb je dat hele focus op eten ook niet meer nodig.
Nee, precies. Nou, ik kan sowieso alweer een paar vragen elimineren, want eigenlijk komen er heel veel terug op het stukje zelfliefde vinden en accepteren dat het eten niet het probleem is, maar er iets onder ligt.
Ja.
Dus ik ga daar even eentje zoeken die daar niet mee te maken heeft. Oh, deze is ook wel mooi, Deze kunnen wij wel beantwoorden. Kan het dat je gewicht juist toeneemt als je er mentaal meer mee bezig bent?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, ik denk het ook.
Ja, dat denk ik echt. Ja. Je lijf reageert sowieso op je mentale gesteldheid, klinkt heel gek. Maar
Dus...
op het moment dat je heel veel bezig bent met eten en lichaam en afvallen, of ik wil aankomen, ik wil afvallen, je creëert zoveel spanning in je lijf,
Ja,
waardoor je
stresshormoon.
stress, ja precies, het gaat zo omhoog, dat stresshormoon, waardoor je dus ook, ja, je houdt het allemaal vast, ja.
Ja, daar ben ik het mee eens. Want zodra je stresshormoon omhoog gaat, ga je ook vet en dergelijke opslaan om energie uit te halen.
Ja. Ja.
Dus het kan zeker als jij, in ieder geval als je er veel negatief mee bezig bent,
ja.
Denk ik. Want als je heel positief ermee bezig bent in de zin van, ik vind het leuk om lekker te koken en dat soort dingen, nee, dan denk ik het niet. Want dan ontwikkelt je stresshormoon zich niet. Maar juist omdat je, als je er negatief mee bezig bent, denk ik wel dat je daardoor inderdaad
Ja,
aankomt.
de negativiteit creëert gewoon heel veel stress in je lijf. Waardoor je dus, ja, je gaat het vasthouden.
Ja, en ik had een paar weken geleden denk ik ook een poster over geplaatst op Instagram, waarbij ik inderdaad zei van happy mind is happy body, happy life. Life.
Ja.
Happy life ook, maar... een happy mind is een gezond lijf, zoiets had ik gedeeld.
Ja.
Want ik merkte ook heel erg toen, na de coaching zat ik in Frankrijk en heb ik heel veel tijd gehad om alles een plek te geven. En op het moment dat mijn stresslevels omlaag gingen, daalde mijn gewicht. En ik was niet aan het sporten. Ik sport helemaal niet in Frankrijk, bijna niet, af en toe.
Ja.
En ik was niet aan het diëten, helemaal niet. Maar op het moment dat mijn stresslevels naar beneden gingen, ging mijn bodyfat percentage ook gewoon naar beneden.
Ja.
Dat is bizar om te zien. Ja, niet bizar, ik wist het wel. Maar om het dan ook te zien, dat is dan wel iets heel krachtigs. Dus dat
Ja.
heb ik echt gebeurd, ja.
Ja, dat is een goede realisatie ook
Ja.
even. Van wow, mijn gedachten en mijn denken en mijn mindset heeft zoveel invloed op mijn lichaam. Je lichaam reageert daar zo heftig op. Ook, ik begeleid ook meiden met een trauma. Seksueel misbruik en dat soort dingen. En ja, je dissocieert heel snel van je lichaam. Dus dat wil zeggen dus dat je uit je lichaam treedt. Dus dat je lichaam zichzelf eigenlijk uitzet. He, dan
Ja.
worden de handen, worden, er stroomt geen bloed meer door de handen en de voeten en dat soort dingen. Dat is hoe sterk je lijf reageert op ja, mentale gesteldheid. Zo bizar.
Ja.
Ja.
Mentale blokkades en
Mentale
dergelijke.
blokkades, ja, zeker.
Ja,
Ja.
sick.
Ja.
Ja, mensen vergeten soms hoe krachtig je mentale gesteldheid. Elke keer komen we terug op mentale gesteldheid.
Ja,
Je
dat
brein
is heel...
eigenlijk is. En
Daar
je
hoor ik.
gedachten, hoe
Ja.
sterk je gedachten zijn. Ja,
ja, en hoe dat eigenlijk alles beïnvloedt in je
ja.
leven. Ja. En het grappige is ook dat je gedachten dus ook niet hoeft te geloven, hè? Heel veel mensen geloven altijd in de eerste gedachten. Terwijl je jezelf ook mag afvragen, oh, is dit wel echt waar?
Ja, precies.
En wil ik dit wel denken? En als ik dit denk, wat gebeurt er dan? Dus
Ze zeggen
eigenlijk
vaak
jezelf
ook,
afvragen.
ja, ze zeggen vaak ook dat de eerste gedachte die in je opkomt, vanuit je opvoeding komt.
Ja.
Bijvoorbeeld negatieve gedachten, hetzelfde geldt met als je bijvoorbeeld, we zijn nu heel erg met woman empowerment bezig en soms loop je over straat en dan denk ik wel eens als ik een meisje zie en die heeft iets aan, dan ik echt denk, oh joh, dat zou ik echt nooit aantrekken.
Ja.
Dat de eerste gedachte is die eigenlijk, omdat je het zo gewend bent om zo te denken en zo bent opgevoed of door je omgeving, niet per se
Bent
door mijn ouders, maar
gevormd.
door de omgeving,
Ja.
is het normaal om dat te denken. Terwijl mijn tweede gedachte dan is, hey, je hebt helemaal niet, you rock it girl, doe lekker waar je zin in hebt.
Ja,
En de tweede gedachte
bijvoorbeeld.
die zegt dan eigenlijk wie je bent.
Ja. Ja. Ja,
Dat
je
is
hebt
heel
helemaal
mooi.
gelijk. Ja, het is echt bizar dat dat zo diep in je zit.
Ja.
Die manier van denken en wat jij vroeger tussen je zesde en je achtste levensjaar als waarheid hebt ontvangen. Of nou ja, als je hebt dat gezien, je hebt gevoeld, je hebt gehoord dat tussen je zesde en je achtste levensjaar. Dat wordt ook als onderliggende waarheid in ons opgeslagen tot, ja, totdat we doodgaan.
Ja,
Dat is
het
echt
klopt, ja.
bizar. En als je daar niet bewust van bent, dan blijf je dus eigenlijk leven in, ja, in die waarheid. Op het moment dat je jezelf gaat afvragen, wow, maar past dat bij mij? Wil ik zo zijn? Of past die hele waarheid die ik tussen die levensjaren heb ontvangen niet bij mij? kan je dat ook voor jezelf creëren. Maar het wil niet zeggen dat het altijd echt helemaal uit je systeem kan gaan. Maar je kan het dus wel bewust van worden. En dus wat jij, dus dat hele mooie voorbeeld van jou, kan je jezelf daarop wijzen van nee, het is helemaal oké. Ik wil niet zo denken. Let go. Weet je wel, you rock it. Dus ja, je
mooi.
Hoeft dus niet te geloven wat je denkt. Dat is misschien ook wel een goede om mee te geven.
Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie om de vraag mee af te sluiten.
Ja.
Want, nou ja, we kunnen altijd zeggen, mochten jullie nog een vraag voor Lianne hebben, dan kun je haar gewoon een DM'tje sturen op Instagram.
Ja, stuur mij gewoon een bericht.
@Lianne.
Blackière.
Blackière.
Oh.
Leuk om te weten, jongens. Ik belde er vanochtend om te vragen hoe je de achternaam uitspreekt. Hashtag real life.
Oh, wat heerlijk, ja.
Blackière.
Je wil niet weten hoe vaak ik ook die vraag krijg. Zo grappig. Ja, of coach Lianne. Kan ook. Dus misschien iets
coach
makkelijker.
Coach Lianne. Makkelijker.
Of gewoon bij jou op de volgers klikken. Lianne. En er zijn niet veel Liannes.
Nee, precies. Nog makkelijker. Heb jij nog een laatste tip of iets belangrijks wat je aan de luisteraars mee wil geven?
Ik moet heel eerlijk zijn dat we al zoveel hebben besproken.
Ja,
en we al zoveel tips en tops hebben gegeven. Maar ik denk, ja, kies eerst voor jezelf. Dat is misschien wel een mooie. Van, kom eerst in je eigen kracht te staan en geef het dan aan iemand anders. En ja, dus creëer eerst die zelfliefde en je zelfwaardering. En wees altijd eerlijk naar jezelf. En mocht je er niet uitkomen, zoek dan om hulp.
Ja, mooi.
En vraag hulp, want dat mag. Geef jezelf die toestemming.
Dat vind ik een hele mooie, Jan.
Dank.
Onwijs bedankt voor je tijd.
Jij bedankt voor dit fijne gesprek.
Ja, tof dat je zo openhartig wilde praten hier.
Ja, dat, ik geloof erin dat wat ik ook al zei, dat zoveel meer kan brengen dan dat we alles voor onszelf houden. En ik vind het ook heel mooi dat jij zo openhartig bent geweest over je eigen struggles en je herstel. Echt heel bijzonder.
Nou, voor iedereen die luistert, het boek van Lianne, Een Nieuw Begin, Een Persoonlijke Reis naar Zelfliefde, is dus een dikke vette aanrader. Als je meer zelfliefde en zelfacceptatie wilt ontwikkelen. Ook als je niet met een eetstoornis kampt, maar wel gewoon sterker in je schoenen wilt staan.
Ja, precies.
En deze kun je bestellen via
bol.com.
Bol.com.
Ja.
Top. Dus,
en ik de link ook wat in de bio.
Hieronder zetten in de beschrijving.
Ja.
Nou ja, de link. Ik kan dus niet linken. Als je op Spotify kijkt, zie je de linkjes niet. Maar ik kan wel eventjes de naam van het boek hieronder zetten.
Helemaal goed.
En dit is ook geen dikke pil. Het is
zeker
wel
niet.
Een boek met heel veel waardevolle tips. Dus dat is zeker een aanradertje.
Yes.
Top. Lieverd, ik ga je bedanken.
Jij ook bedankt, God.
Ja.
En ik zie jou ooit in Valencia.
Ja.
Ik kom zeker
uit.
Langs. Ja, zeker. Heel gezellig.
Heel leuk. Nou, meid, dan spreek ik jou heel snel en dan
tot snel.
Sluit ik hem af.
Yes.
Fijne dag vandaag.
Jij ook.
Dankjewel. Doei.
Doei.
Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je het een hele leuke aflevering vond. En mocht je nou geen enkele aflevering van de Kracht van Vrouw de podcast willen missen, abonneer je dan op Spotify, op Apple Podcast of waar je dit dan ook luistert. En dan zie ik je de volgende keer. Tot dan!